Filippenzen 2, vers 12 tot 16. En daar staat CV bij. De concordante vertaling is door Gijs gebruikt voor zijn predikatie. Dus Filippenzen 2, vers 12 tot 16. Waar staat? Daarom, mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding met vrees en beven uit. Want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Doe alles zonder gemor en doorredeneringen, opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden, smetteloos te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld. Op het woord van het leven achtslaand, mij tot roem in de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs liep, noch mij te vergeefs inspande.
Ja, het is een tekst waar we vandaag vanochtend even met elkaar over willen nadenken. Ik heb er al wel eens een keer eerder wat over gezegd en dat ging dan over de eerste twee versen. En dat ging meer over want God is het die in jullie, vers 13, zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Wij denken altijd maar dat God de dingen moet doen naar ons plezier en naar ons welbehagen, maar uiteindelijk liggen de zaken zoals zo heel vaak andersom. We gaan met elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed. Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we met een geweldig stukje uit uw woord, zoals dat hier beschreven staat, mogen omgaan, mogen leren, daaruit mogen leven. En Vader, ik bid u, geeft u de accenten die daarvoor nodig zijn. Geeft u alle dingen, en u zult dat doen zoals het is naar uw wil, Vader. En zelfs met kromme stokken kunt u recht slaan. Ook als wij fouten maken, dan nog blijkt achter alles uw leiding te zitten dat u het uitwerkt naar uw wil. Want u bent het die zowel het willen als het werken bewerkt naar uw welbehagen. En u bent het ook die alles doet samenwerken ten goede voor hen die u lief hebben, die naar u wil geroepen zijn. Dat zijn de twee prachtige kanten, Vader. U gebruikt ons tot uw welbehagen en u werkt alles voor ons uit ten goede. Mogen we daar met elkaar over nadenken? Mogen we dat ons bewust zijn? Dat we niet zomaar met dingetjes bezig zijn, maar dat we met u mogen omgaan. U, die onze schepper bent. U, die in Christus Jezus onze redder bent. U, die ons zo lief heeft dat u zelfs uw eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Is dat niet voldoende om te weten dat u ons dan ook zeker met hem alles in genade zult schenken? En dat geloven we en daar danken we u voor, Vader, in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, daarom mijn geliefde, mag die iets zachter? Ja, ik weet niet of jullie het te hard vinden, maar het klinkt zo ontzettend hard. Mijn geliefde, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding met vrees en beven uit. Nou, dat is het eerste waar ik wat over wil zeggen, dat uitwerken. Uitwerken met vrees en beven. Er staat, werk je redding uit. Met andere woorden, Paulus die gaat ervan uit, wat God hem bekendgemaakt heeft, dat u gered bent. U bent gelovig, u bent gered. Dus daar is geen enkele twijfel aan. U bent gered. En dan gaat Paulus over een soort vervolgstap praten. Hoe werk je die redding nou uit in je dagelijks leven? U bent niet gered vanuit het bewerken van redding, want dat staat hier ook niet. U bent gered door het werk van onze Heer Jezus Christus op Golgotha. U bent daardoor gerechtvaardigd, hij is opgestaan, het bewijs van onze rechtvaardiging. En God heeft ons bekendgemaakt dat hij ons lief heeft. En nu die stap. Je bent gered. Dat besef dat je gered bent, dat mogen we in praktijk brengen. Ja, dan kan je je afvragen, waar ben ik dan van gered? Ja, waar bent u van gered? Hebt u voor uzelf enig idee waar u nu van gered bent? Heeft u wel redding nodig, vindt u? Het kan best zijn, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nou, ik geef u een hint. U bent gered van de dood. Oh, ik leef toch? Ja, daarom zijn er twee manieren waarop u van de dood gered bent. De eerste accent ligt op het letterlijke. Namelijk als wij sterven, als wij in Christus gestorven zijn, zullen wij opstaan in heerlijkheid samen met hen. En als wij leven bij de komst van de Heer, dan zullen we samen met hen die in Christus gestorven zijn, in heerlijkheid worden opgewekt. Nou, dat is een belofte, gered van de dood. Eigenlijk mag je misschien zelfs zeggen, u wordt gered van het leven. U wordt gered van het leven nu dat in alle beperktheid zijn uitwerking heeft. U wordt gered van alle fouten die je maakt. U wordt gered van alle nood en alle verdriet die er is. Nou, dat is dus een fase waarover we eigenlijk meer in de toekomst dat zullen ervaren. Maar de tweede manier van redding is, u bent ook gered van de figuurlijke dood. Namelijk de dood waarvan Paulus zegt, dat is ook een situatie van niet in relatie staan met God. Paulus zegt, dan ben je doordat je niet in relatie staat met de God van leven, ben je eigenlijk afgesneden van dat leven dat hij nu al in ons gegeven heeft door zijn geest. En ben je voor God, naar God toe ben je dood. Je kent hem niet, hij kent jou wel, dat is geen enkel probleem. Maar als je daar niet van gered zou zijn, dan zouden we hem niet kennen. Een leven zonder God, mag ik het zo zeggen, is dood zijn. En wij mogen leven. Dat heeft God in ons gelegd. We mogen in een relatie met hem staan. Hij woont met zijn geest in ons. Jezus Christus. Christus heeft inwoning, staat er zelfs, gemaakt in onze harten. Nou, kan God dichterbij komen? Ja, God kan nog dichterbij komen. Maar dat is wanneer we een heerlijkheidslichaam hebben. Maar nu is dat nieuwe leven al in ons werkzaam. En dan staat hier, we mogen dat uitwerken. Werk je met vrees en beven. Ja, ik heb daar wel eens over nagedacht. En zelfs misschien wel een soort studietje over gemaakt voor mezelf. De liefde, heb ik toen gezegd, die drijft de angst uit. Maar waarom staat hier dan met vrees en beven? Vrees niet, hè, als er een hemelse boodschapper komt. Vrees niet. Iemand heeft me ooit gezegd, of het waar is, weet ik niet. Dus neem het maar eventjes tussen aanhalingstekentjes. Maar iemand heeft ooit gezegd, vrees niet, staat 365 keer in de Bijbel. Nou, dat is goed voor elke dag, hè? En ik heb het nooit nageteld hoor, dus hou het eventjes tussen aanhalingstekentjes. Maar en waarom staat hier dan toch je redding uitwerken met vrees en beven? Wanneer je iemand lief hebt, gewoon, hè, een huisgezin, een vriend, je man, je vrouw, je kinderen, vrienden, dan probeer je naar hen toe je zodanig te gedragen dat zij jouw vriendschap ervaren. Dat ze je hart zien in de dingen die je zegt, in de dingen die je doet. En toch gebeurt het soms dat er ineens een gedachte in je is die niet opbouwend is. Nou, en daar heeft dat vrezen en beven mee te maken. Naar God toe zeer zeker dat wij God in dat uitwerken van onze wandel niet verdriet doen doordat we onszelf zoeken en helemaal niet denken aan hem. Dat we ineens op op een andere gerichtheid, in een andere gezindheid staan. Niet van de geest, maar van de vlees. En dat we de dingen doen van de wereld. Nou, en als je het serieus neemt met God om je redding uit te werken, dan komt daar dat vrees en beven bij. Mag ik waardig wandelen? En als die waardige wandel op een gegeven moment ontbreekt, dan heb je er later spijt van. Dat is gewoon zo. En misschien dat het wel zo ver gaat dat je huilt. Met vrees en beven. Dus om leven om God te verheugen. En hij heeft ons alle instrumenten daarvoor gegeven. Om hem te verheugen. Ik heb het al gezegd. Inwoning door zijn geest. Jezus woont in ons hart. Hij wil onze gedachten behoeden en bewaren. Verzekerde bewaring. We mogen gericht zijn op de dingen die boven zijn. Alle instrumenten die heeft hij ons gegeven. En als het goed is. Nou, dat is misschien weer fout gezegd van me. Misschien is het zo dat u gemerkt heeft, en ik zeg niet wat het goed of niet goed is, heeft u gemerkt, sinds u tot geloof gekomen bent, dat er iets veranderd is in u. Als u dat niet gemerkt heeft, dan komt dat waarschijnlijk nog. Ja, maar het zou goed zijn om daar voor jezelf eens op te letten. Is er nou in mijn denken, is er nou in de dingen die ik beleef, de dingen waar ik me naar uitstrek, is daar nou wat in veranderd met vroeger? Het zou kunnen zijn dat u dan ontdekt dat inderdaad zo is. Het kan ook zijn dat een ander dat zegt. En dan gaat het zonder arglist zijn, staat er dan verder op, hè? Er staat op het volgende dingetje, geloof ik. Doet alles zonder gemor en doorredening, opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden. Zonder arglist. Ja, wat is nou arglist? Wat is nou arglist? Ja, ik vind, dat is een ouderwets woord, denk ik. Arglist. Nou, ik denk zelf dat zoiets is als zonder bijbedoelingen. Geen dingen met een dubbele bodem. In onschuld, als een geliefd kind, eerlijk zijn. Dus zonder voor wat hoort wat te denken, maar gewoon lief te hebben. Ik kan me dat nog herinneren, het is een hele tijd geleden. Ik was jong, ik was een kindje. En ik merkte dat mijn vader en mijn moeder heel veel om mij gaven. Die hadden me lief. Ze gaven me soms een goed pak slaag. Dus dat is puur liefde. En mijn moeder die had een beetje reuma. Dus die deed dat met de matten kloppen. Dus, nou, zoveel liefde in één keer voelen, dat is overweldigend. En op een gegeven moment, als je dan die liefde ervaart. Hè, misschien zonder de matten kloppen. Maar dan heb je als kind de neiging om iets voor hen te doen. Omdat je ze lief hebt. Natuurlijk gepruts in de marge wat je dan doet als kind. Maar het gaat ook niet om de dingen die je geweldig doet. Maar het gaat om je hart. En als er dan een heerlijke knuffel komt tussen ma en zoon. Of tussen ma en dochter en pa erbij. Die knuffelde nooit zo erg, maar die vond het toch ook wel aardig. Nou, dan is er iets gebeurd. Zonder arglist. En als dan die knuffel komt dat je in je moeders of in je vaders armen gesloten wordt. Omdat ze het zo leuk vonden dat je zo je best deed. Hè? Dat beschuitje bijvoorbeeld op moederdag. Waar het hele bed onder de kruimels zat. Nou, dat vinden ze geweldig natuurlijk. Nou, die dingen gewoon even dat onbevangen, open, oprechte. Liefhebben van elkaar. Als een geliefd kind staat hier. Het is dus niet de uitvoering. Het mag best met kruimels. Maar het gaat om dat je hart naar hen uitgaat. En dan gaat het verder, hè. Smetteloos. Dat zijn wij in Gods aangezicht. Smetteloos. Omdat Christus smetteloos is. En hij ziet ons aan in Christus. Maar dat wij ook daar naartoe groeien in de praktijk. Te midden van een krom en verdraaid geslacht, Wat is een krom en verdraaid geslacht? Nou, dat heeft denk ik te maken met bedriegen. Kromme wegen gaan. Afwijken van het rechte pad. Ja, ik weet niet of u in de gaten heeft dat het buiten soms wel eens een beetje een rare wereld is. Merkt u dat? Of hebben we helemaal niks in de gaten? Allemaal wel prima wat er gebeurt zo. Hè? Ik bedoel, dat mensen in elkaar geschopt worden of zo, omdat dat leuk is. Hè? Maar, nou, prima natuurlijk. Of vindt u toch dat het een beetje gek gaat? Nou, we zitten in, hè, als u dat ook vindt, ik vind dat ook wel een beetje hoor. Dan heb je te maken met de dingen die voortkomen uit de situatie dat de wereld om ons heen bevolkt wordt door mensen die gewoon maar doen waar ze zin in hebben. Ze kennen God niet, over het algemeen. En langzaam maar zeker wordt het een krom en verdraaid geslacht dat afwijkt van alles wat maar enige norm van God heeft. Bedriegen, afdwalen. De werken van de duisternis noemt de Efezebrief dat. En zo waren wij ook. Althans, u natuurlijk niet, maar ik wel. Ik deed vroeger dingen waar ik nu spijt van heb. En je zal me er niet over horen praten, want ik ben er niet trots op. En het heeft totaal geen zin om die dingen die ik vroeger als jongen verkeerd deed, om dat te gaan vertellen. Ik wil het niet verbergen, maar het bouwt niet op. En ja, wonderlijk heeft God mij dan toch op de een of andere manier andere ogen gegeven. Het begint met verlichte ogen van je hart. En dan komt er vanzelf ook een andere kijk op de wereld. Maar hij heeft mij vanuit die duisternis en vanuit die werken van de duisternis. Eens waren we duisternis, maar nu licht in de Heer. En misschien zet ik mijn lichtje nog wel eens een beetje onder een korenmaat, maar ik weet het, we zijn licht in de Heer. 'S Nachts eens naar de hemel kijken. En dan het liefst een beetje uit de stad vandaan, een beetje op het platteland, waar niet al dat licht, strooilicht is van de lamp en zo. En dan zie je, als je naar boven kijkt, dan zie je een heleboel sterren. Als je de goede kant op kijkt tenminste. Er zijn ook stukken waar je nauwelijks een ster ziet, maar... En niet iedere ster is even helder. Je ziet heldere sterren. En als je een poosje kijkt, en dan moet je... En dan zie je ineens allemaal hele piepkleine sterretjes die je in eerste instantie niet gezien had. Maar het zijn wel sterretjes. En ze geven wel licht. Nou, zo is het met ons ook. De een kan misschien wat meer licht geven dan de ander. Maar we zijn allemaal op dat moment lichtjes in de duisternis. En God geeft iedereen, naar de mate waarin hij dat wil geven, het plekje om dat licht te zijn, om dat uit te werken. Ooit duisternis, maar nu licht in de Heer. Wat zegt Spreuken over een krom en verdraaid geslacht? Ken hem in al je wegen en hij zal je paden recht maken. Niet krom, maar recht maken. Werken van de duisternis, laten we het zo maar zeggen, zijn doodlopende wegen. Ja? Zijn wegen, de werken van de duisternis, daar is God niet te vinden, want God heeft ons overgezet vanuit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Weg is de duisternis. Ja? In de duisternis, dat zijn doodlopende wegen. En staat er dan, onder dat kromme en verdraaide geslacht, waaronder jullie schijnen, die lichtjes, allemaal op een plaats, allemaal een beetje anders. En dan denk je misschien, nou, mijn lichtje is heel wat sterker dan anders lichtje. En dan zal blijken dat hele zwakke sterretje, als daar de telescoop op gericht wordt, dat die veel sterker is dan dat heldere licht dat er bijna naast staat. Maar het ligt zoveel verder in de ruimte, dat wij het als een zwak lichtje zien, maar het is misschien wel een geweldige schijnwerper. Dus daarin moeten we niet naar elkaars lichtjes kijken. Nee, met elkaar zijn we lichtjes. En God heeft dat ieder op zijn eigen plaatsje gezet. Lichtbronnen in de wereld. Licht Wat doet licht? Licht onthult wat duister is. Klokkenluiders die hebben daar wel eens wat mee te maken. Ja, nou ja, die luiden zichzelf bijna het graf in tegenwoordig. Want die worden terzijde gezet, worden ontslagen, worden enzovoort. En dat mag jij ook ervaren. Als jij op een gegeven moment vanuit je relatie met God. En dat licht dat je in je draagt. En dat je uitstraalt. Als jij kritiek hebt op dingen om je heen. Nou, dan op de duisternis dus. Als jij je lichtje in de duisternis eventjes laat schijnen. Nou, de duisternis ziet dat niet zo zitten hoor. Die kromme en verdraaide wegen. Die worden over het algemeen daar niet beter van. En toch zijn wij het geweten. Als gelovigen, we zijn het geweten van de wereld. En als dat geweten er niet meer is, dan pas gaat het los en dan zal de wereld zonder God zijn. En dan werkt God al die dingen wel uit. He, nou ja goed, ik ben een boek aan het lezen, dat is zo'n pil en dat gaat over openbaring. Ik ben nu bijna aan het eind. Ja, nou ja, daar staan hele ernstige dingen in die gaan gebeuren. De hele natuur zal zich op een gegeven moment tegen de mensheid keren. He, dat de mensen vluchten, de eilanden worden van hun plek gerukt, bergen vallen op ons. Omdat ze weten het komt van God. En ze willen zich niet bekeren tot God. Ze kunnen het misschien niet meer. Allemaal in de duisternis gebeuren die dingen. Licht. Oh, dat vind ik zo'n mooie tekst uit Efeze 5. Word wakker, staat er. Nou, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Hè. Word wakker. En Christus zal over je opgaan. Nou, wat gaat er in de letterlijke natuur altijd op? Dat is de zon gaat op. Dus hier wordt de beeldspraak van Christus zal over je opgaan. Het licht van Christus zal je leven, zal je dag overstralen. Word wakker. Slapen doen we in de duisternis. Oké. En overdommelen. We zijn van hem. Maar als we dan wakker worden en mogen ervaren dat Christus over ons opgaat, dat Christus ons weer voorgaat op die dag, dan wordt het licht. En dan staat er, het woord van het op het woord van het leven acht slaan. Het woord van het leven. Heb je wel eens over nagedacht wat dat eigenlijk wil zeggen? Het woord van het leven. Het is niet herrie natuurlijk, maar het is gewoon levend zijn. Hè? Het woord van het leven, wat zou dat nou kunnen betekenen? Het omgang met God, het lezen van zijn woord, en met name voor ons in deze tijd het evangelie van Paulus, waarin dat woord staat dat God ons lief heeft, dat God ons levend zal maken lichamelijk in de toekomst, maar nu al dat leven gegeven heeft in ons. Dat maakt dat we een ander uitgangspunt hebben. Het geschenk van God, Romeinen 6 vers 23, daar staat leven en dood tegenover elkaar. Het geschenk van God is leven voor altijd. Voor de eonen staat er. Voor altijd in Christus Jezus onze Heer. Leven. Hè? God heeft ons, hebben we net gezegd, al gered van die dood. Van het gescheiden zijn van hem. En dan ontvang je leven. En tegenover het geschenk van leven plaatst Paulus het karige loon van de zonde. Van de duisternis. Dood. Doodlopende weg. Dat is. En als je jezelf toch richt op die dingen van de duisternis, dan sla je een doodlopende weg in. En uiteindelijk staat zoiets van het rantsoen van de zonde is dood. Afgescheiden zijn van God. Nou, dat gebeurt natuurlijk ons niet. We worden nooit afgescheiden van God, want hij heeft ons geroepen. En toch verdwalen we wel eens in die duisternis. En dat we daar acht op slaan, als het ineens donker om je heen wordt, als het donker wordt in je hart. Als je door alles in beslag genomen wordt. En dat kan zomaar gebeuren, door verdrietige dingen, nou, dan zoeken we God. Maar als je op een gegeven moment in beslag genomen wordt door de dingen van de wereld en je gebed verdwijnt en je zoekt God niet meer, dan moeten we echt wakker worden. Dat Christus weer over ons zal opgaan. En die wandel, dat uitwerken van je redding, dat is een groeiproces. Nou ja, een babytje geven we de fles, hè. Je zal toch niet zo vaak meekomen dat een volwassen kerel nog op de schoot van zijn moeder zit en de fles krijgt. Als dat gebeurt, dan is het een beetje te laat om naar de dokter te gaan, want ik denk dat het helemaal misgaat dan. Maar, nou, God is onze heelmeester. Als er geen groei is, ga naar hem toe. Ga op zoek naar vast voedsel. Ik kan me nog herinneren dat Manon voor het eerst vast, het was een potje. Maar vanaf de fles kreeg, en ze kreeg voor het eerst een potje van Nutritia, geloof ik, of zo. Kan dat? Maakt die potjes? Nou, in ieder geval, maar dat was met peentjes. En het eerste hapje, wij hebben gelachen. Was helemaal niks. Het eerste hapje was niet lekker. Het had natuurlijk appelmoes moeten zijn of zo, maar ook, er waren peentjes. Maar op een gegeven moment heeft zo'n kind, naast die melk, heeft potjes nodig met vast voedsel. En op een gegeven moment zelfs een boterham. Ik weet niet of je toen al tanden had, kind. Nu wel. In ieder geval. Je groeit doordat er ander voedsel aangebracht wordt. Dat we niet blijven bij de allereerste beginselen. Dan groei je niet geestelijk als er niet doorgepakt wordt met wat anders. Eten vast voedsel. Geestelijk is dat net als met kindjes. God heeft je lief, hij weet wat goed voor je is.